De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee A. van der Meer uit Zeist voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 103 en Marcus 2. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Dan zijn ook de jongeren die naar Bulgarije gaan aanwezig. Volgende week, zondag 7 augustus, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee C.H. Bijl uit Papendrecht voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 dan hoopt dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. Dit is een gezamenlijke dienst met Kerkwijk hier in de kerk. Voorbeden voor Jan Kreling, Hoogveldweg 25. Hij ontving een gunstig bericht naar aanleiding van verricht onderzoek. We bidden voor de zieken in de thuissituatie. We bidden voor de situatie in Oekraïne. En in de avonddienst doen we voorbeden voor de jongeren die op werkvakantie gaan naar Bulgarije. Een mededeling, dominee Voets heeft vakantie van 3 tot en met 31 augustus. In deze periode zijn de ouderlingen Baron en Kos contactpersoon. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is voor de werkvakantie in Bulgarije. De tweede is voor de kerk. De derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten worden van harte aanbevolen. De voorzang nu is Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 103, de versen 1 en 2. En dat is een loflied op onze God. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. 1 en 2 van Psalm 103. Na de heilige wet des Heren en de hoofdsom daarvan zingen we Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het eerste vers van Psalm 32. Gemeente, we staan met het volk Israël aan de voet van de Sinaï. Er is donder en bliksem. En de mensen vrezen. En er is een aardbeving. En er klinkt een stem. Wees niet bang. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde is, nog van wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vatte al deze woorden samen, zeggende: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit alle kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Eeuwig trouwe en barmhartige God in de hemel, wij danken u dat we op deze dag hier in gezondheid naar uw huis mogen komen. Dat we voor uw aangezicht mogen verschijnen. Dat is al een wonder, dat u ons niet van u afstoot, maar dat u ons tot u laat komen, met heel ons hebben en houden. Of we nu hier zitten in de kerk, of er verbondenheid is via de middelen thuis. U ziet ons en u weet wie wij zijn. En u brengt alles in herinnering. En dan is ook het grote dat we hier in uw huis de dingen van u mogen herinneren. Die brengt u ons door uw woord weer te binnen. De geschiedenis die u begonnen bent met Abraham, het volk Israël, Mozes, de profeten en bovenal de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heer Jezus, dat u naar ons toegekomen bent. Dat u naar uw belofte ook in ons midden bent. In de kracht van uw woord en door uw Heilige Geest. Wij danken u dat u de redder der wereld bent. Een wereld vol schuld. Daarin bent u gekomen. En daarin leven wij. Een wereld vol zonde. Een wereld vol ziekte. Een wereld vol nood. Een wereld waar de dood rondwaart. Heer, wij belijden u dat wij denken alles in handen te kunnen hebben. Maar we ontdekken dat we niets in handen hebben. Dat wordt hier ons in de kerk wel duidelijk. Dat we niets kunnen toedoen aan ons leven. Het enige dat we zeker mogen weten, is dat u in ons midden bent. En dat u komt. En komen zult. En dat u uw kerk leert bidden. Kom, Heere Jezus. Zoals we dat ook bidden in het volmaakte gebed. Uw koninkrijk komen. U bent het die de wereld redt. En wij bidden u. Wees ons nabij. Wees ons nabij ook als we onszelf leren kennen voor u als zondaren. Dat hoeft ons niet aangepraat te worden, dat zijn we. Van jongs af aan. En hier en waar dan ook, gedenk ons naar uw barmhartigheid. En wees, Heere, ons tot een God van heil. En zegen ons. En degene die thuis met ons verbonden zijn. En overal waar uw woord verkondigd wordt, in welke taal dan ook. Zegen uw kerk met uw heilrijke evangelie. Dat bieden wij u, uit genade. Amen. Gemeente, we lezen allereerst Psalm 103, een gedeelte uit het Oude Testament, de versen 1 tot en met 10. Psalm 103, vers 1 tot en met 10. En daarna uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 13. 1 tot en met 10 van Psalm 103 en 1 tot en met 13 van Marcus 2. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Tot zover Psalm 103. Markus 2. Een genezing? Nee, Jezus geneest een verlamde. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe, die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden ze de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op en neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: We hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Tot zover. Deze geschiedenis, met de concentratie op vers 5, toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Even wat huiswerk voor de kinderen. Er is een lied gemaakt door Hanna Lam. Dat staat ook wel ergens in op toonhoogte. En dat is vier mannen en een zieke vriend die niet kon staan of lopen. Vier mannen en een zieke vriend die op een wonder hopen. En nou ja, wat daar verder volgt. Mijn vraag aan jullie is, als je dat kunt opzoeken thuis, dat lied, dan zie je dat de dichteres wel het woord van Jezus berijmd heeft: sta op en wandel, maar een ander woord van Jezus niet. Moeten jullie opzoeken wat dat is. Wij gaan het vanmorgen daar ook over hebben, maar we gaan dat doen nadat we hebben gezongen uit Psalm 130, een lied uit de diepte, en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4, van Psalm 130. 2, 3 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt in vers 2, 3 en 4 van Psalm 130.
Thank you.
Gemeente, zingen we na het amen van de preek, Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3. Ach, gemeente, ik hoef voor u dit gebeuren in Capernaum niet uitvoerig te vertellen. Het is zo'n bekend verhaal. De kinderen in de kerk, die zullen het wel vaak gehoord hebben. En ook op de vakantiebijbelclub of in de HGB-evangelisatie van deze zomer zijn deze verhalen aan de orde van de dag. Een zieke man. We weten niet, is het een jonge man of een oude man? Dat staat er niet bij. Maar omdat hij wordt gedragen door vier vrienden met twee stokken en een matrasje, een soort ligbed ertussen, zei je er niet te veel van voor, van die matras. Daar heeft hij altijd op gelegen, want hij kon niet lopen. Dat lijkt er dan toch op dat hij al wat ouder is, want anders heb je geen vier mannen nodig om hem te dragen. Maar dat ze dachten dat het nog een jonge jongen was, heeft te maken met het feit dat de Heer Jezus tegen hem zegt, zoon. Eigenlijk staat daar kind, kom ik ook nog wel op. Maar dat is toch niet de reden, want dat zegt God vaak tegen een van die ellendigen. Kind, zoon. Maar hun geloof van die vier vrienden heeft hen ertoe gebracht om deze man dus op zijn lichtbed mee te nemen naar Jezus toe. Dat geloof, dat is hun vertrouwen dat de Heer Jezus hem kan helpen. En duidelijk is dat ze graag willen dat de Heer Jezus deze man weer laat lopen en hem geneest. Dat is het vertrouwen van deze vier vrienden. En zonder moedeloos te worden, hebben ze ook allerlei barrières en misschien ook wel tegenslagen overwonnen. In ieder geval een heleboel versperringen. Je leest vaak van die bordjes, hier hangen ze ook in de kerk, van die groene bordjes die aangeven waar de uitgang is. En soms is dat vaak een nooduitgang als de grote deuren dicht zijn. Een nooduitgang. Hier is een noodingang. En het viel mij op dat er staat in onze herziene staatsvertaling dat de Heer Jezus, dat zie je in vers 1, dat hij thuis was. Er wordt geaarzeld of dat niet het huis van de schoonmoeder van Petrus is, die dat ook in Capernaum nu nog trouwens te zien is. Of dat toch zijn eigen huis was. In ieder geval, het moet een groot huis geweest zijn. Want ze moeten helemaal het dak op. Het is geen klein leme hutje. En bovendien, er zijn nogal wat mensen bij elkaar in dat huis. Dat zelfs het portaal, het vestibulum, zo heet dat in het Grieks-Romeinse bouwwereldje, dat konden mensen niet bevatten. Ze stonden als het ware tot in die deur. Niemand kon er door. En als ze op het dak zijn, dan breken ze tegels weg en zand en gruis en je kunt je voorstellen, je ziet het ook voor je, precies boven de plaats waar Jezus zit. En al dat vuil en dat stof en dat gruis en dat zand komt op zijn hoofd. En we moeten natuurlijk het Marcus-evangelie wel uitlezen, want er komt nog wel meer op zijn hoofd dan dat. Hun geloof, hun vertrouwen. En ze zullen tegen de zieke gezegd hebben, heb goede moed. Wellicht hoort hij ook bij die vier mannen, die geloven dat Jezus wat kan doen. Maar dat weten we niet, er staat niet zoveel van hem. We kunnen er ook niks van zeggen, want die man die zwijgt ook. En evangelist Marcus vertelt ook helemaal niets en laat niets van hem los. Ik denk wel dat er heel wat door hem heen gegaan is. Als je zulke vrienden hebt. En lees nog eens vers 1. Ze hebben gehoord dat Jezus in dat huis is. Dus ze hebben het ook van horen zeggen. Iemand anders heeft hen erop gewezen. Dat is geweldig, toch? Dat je zomaar bij Jezus komt, terechtkomt, gebracht wordt, gedragen wordt. Door anderen die het ook weer van anderen gehoord hebben. Dat is pure evangelisatie. Net zoals die Canaanese vrouw, die had van Jezus gehoord dat hij in die grensstreek van Tyrus en Sidon was. Wat zo'n eenvoudige opmerking al niet teweeg kan brengen, waardoor iemand die in nood is of pijn heeft of verdriet of verlamd is, naar Jezus toe gaat. En dat kan nog altijd. En dan denk ik ook dat mensen die onderweg die stoet met vier mannen en die liggende man op die matras aangelopen, dat die gevraagd zullen hebben: laat jij je zomaar meenemen? Of nieuwsgierig als ze zijn, hoe ben je er nou onder? Of ga je naar dat huis, zie je daar heil in? Om naar Jezus te gaan? We weten het allemaal niet. Ook niet als hij straks in dat huis aan Jezus' voeten ligt. Hoe heb je het daar nu onder? Stilzwijgen. Er is alleen maar één op wie al het licht valt. Niet op die verlamde man, niet op die vier vrienden, niet om die mensenmassa die daar bij elkaar gekomen is, zelfs niet de fariseeën en de schriftgeleerden die daar zitten. Op hem die spreekt: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Het is alsof Marcus ons wil duidelijk maken, dat daar ligt het accent op. En niet zozeer op hun geloof, maar op zijn woord. Zijn verrassend woord. Zijn ongedachte en onverwachte woord van vergeving. Maar ik zei al, er zitten ook schriftgeleerden en fariseeën, bijbelgeleerden. En die zaten daar, staat er ook zo nadrukkelijk door Marcus vermeld. Ja, daar zorgen ze wel voor. Dat ze daar zitten. Die zitten graag vooraan. Ze begeren de vooraanzittingen. En ze zullen elkaar wel aangestoten hebben. Wat krijgen we nou? Denkt deze charlatan, met al dat puin en gruis en zand op zijn hoofd, dat hij de zonde kan vergeven? Dat kan God alleen. Dat weten ze zeker. En het klopt. Psalm 103, we hebben gezongen. Over God die al uw ongerechtigheden vergeeft. En die al uw krankheden kent. Dus ze hebben daar wel gelijk in. Die al uw zonden vergeeft. Dat is God. Dan zou je verwacht hebben dat ze ook onmiddellijk voor Jezus door de knieën zouden gaan. Alleen ze staan met de rug naar hem toe. En ze vallen hem niet te voet. Want in hem, gemeente, is God aanwezig in dit huis. God is in hun midden. En het is dan ook niet zozeer om het geloof van die vier mannen en dat vertrouwen van die vrienden, of zelfs van die verlamde man, dat Jezus het woord van vergeving spreekt. Dat is vanwege het ongeloof van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij zal later tegen ze zeggen, opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft ontvangen om de zonden te vergeven. Dat is nogal wat. Het klinkt natuurlijk ook heel vertrouwelijk en teer als Jezus zegt tegen de verlamde zoon: uw zonden zijn u vergeven, kind. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt God zich over hen die hem liefhebben. De Heer Jezus ziet deze man in zijn machteloosheid en in zijn hulpeloosheid. Het is een ellendige. Nu heeft hij 4 vrienden, maar die anders geen helper heeft. En hij kan gaan, nog staan. Maar bij de Heere is hij een zoon. Vergeet het niet. Wie aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomt, wordt door hem aan zijn hart gedrukt. Nog steeds. De vrienden op het dak, die het zien, die liggen daar op hun buik naar beneden te kijken, die krijgen weer hoop. En de aanwezigen horen er allemaal van op. Uw zonden zijn u vergeven. Dat krijgt hij zomaar te horen. Wegen die zonden hem dan zo zwaar? En is er bij hem een diepgaande en kwellende kennis van zijn ellende te ontdekken, te veronderstellen? En hoe ver strekt dat dan? Wij zoeken nogal eens het vergevende woord van de Heer Jezus in onze gesteldheid. In onszelf. En dat is niet ongevaarlijk. Er zijn allerlei methoden en systemen uitgedacht die het allemaal makkelijk maken en die als het ware zonder enige kennis van zaken precies weten en aangeven hoe het eraan toe moet gaan en in welke volgorde. Je moet eerst dit en je moet eerst dat. Maar ook op die manier kan het woord en het wonder van Jezus worden weggeredeneerd. Er zijn systemen, ook van gereformeerde komaf, die een systeem hebben opgebouwd waarin de naam van Jezus nauwelijks als redder en verlosser voorkomt, terwijl dat toch zijn naam is. Hij die redt. Maar van tevoren hebben ze alles al gesystematiseerd en in kaart gebracht. En het wonder en het leven is eruit. Als het woord van God geopend wordt, gemeente, en u leest daarin, ook elke dag aan tafel en 's avonds en 's morgens, dan doet dat woord vanzelf zijn kracht. En zo'n geschiedenis van Marcus 2, wanneer je dat gewoon in de Bijbel leest, dan doet dat zijn kracht. Omdat de Heilige Geest zich erbij voegt. En bij het lezen ga je in toenemende mate boeien. Dat is verrassend genoeg. Wij zijn gauw geneigd bij deze geschiedenis over te schakelen op een discussie van, is nou zo'n ziektegeval nou niet een voorbeeld om eens diepzinnig na te denken over de verhouding van zonden en van ziekten? Of over het verband tussen vergeving en genezing. En dan zeggen we, deze man is om zijn zonde ziek geworden. En hij snakt nu naar vergeving. Ik lees er niks van. Het gaat helemaal niet in het evangelie om de voorwaarden van ik moet eerst dit en ik moet eerst dat. En pas dan kan de Heer Jezus zijn woord spreken. En het gaat ook in deze geschiedenis helemaal niet om de persoonlijke schuld of straf. Achter deze verlamde man zit een wereld van ellende en nood. Misschien al wel toen hij een ongeboren kind was. Marcus dwingt ons naar het woord, naar de boodschap van Jezus te horen. En die klinkt in zijn evangelie door. Dat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om de zonden te vergeven. Dat is voor hem en voor ons het allerbelangrijkste. Dat hij zijn woord spreekt met macht en het genadevonnis van vergeving spreekt. Jawel, uw zonden. Dat is heel persoonlijk. En zonde kan in ons ook vaak een barst in een porseleinen vaas zijn. Tot de onoverkomelijke kloof die er gekomen is tussen de mens en God. En zonde is iets tussen ons en God. En hoe meer je ernaar kijkt, hoe meer die zonden groeien. En hoe verder en dieper je graaft in jezelf, hoe meer er naar boven komt. Dat is ook het duivelse eraan. Zie je wel? Zo fluistert de Satan in, dat deugt niks van je. Dat is heel wat anders dan het boek Alle mensen deugen. Wij lezen dat wij van de hoofdschedel tot de voetzool zondaar zijn. En die zonde die spot met je. Die zegt tegen je, er valt toch niks meer te herstellen. Die zonde kleeft aan je, dat is erfsmet. Je komt er niet van af en het trekt door je heen als een verlamming. Erger nog, het loon der zonde werkt de dood. En of het nu over een man met een onreine geest gaat, of over een bundeltje menselijke ellende die door het dak hier wordt neergelaten, of in het volgende hoofdstuk door Levi met een troep tollenaars en zondaars aan tafel, zijn aan alle handen ellendigheid aan de verdoemenis onderworpen. Uw zonden. En dat is altijd weer hetzelfde, van God weggezworven. Je doel gemist. En zonden die zijn er. En zonden zijn er ook te zien in de gebrokenheid en de ziekten. De goede orde naar lichaam en ziel is verstoord. En je vindt ze in een wereld waar nood en leed opgestapeld ligt zomaar. De zonde ligt aan de deur. Maar het zijn wel uw eigen zonden. Dat krijgt die man wel te horen. U deed ze, u dacht ze, en je kunt naar niemand anders wijzen. Zoals Nathan tegen David zei, gij zijt die man. Uw zonden, dat is toch ontdekkend. En het is ook ontdekkend. Maar het is ook zo heilzaam ontdekkend. Want de Heer Jezus spreekt dit woord niet om je verder in de put te duwen. Die spreekt dit woord waarom hij gekomen is. Waartoe hij gekomen is. Gij zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk redden van hun zonden. Christus verklaart ons tot zondaar, omdat hij aan de kant van God staat en van zijn heilige wet. En hij ziet de zonden en hij weet één ding, vergeving is meer dan genezing. Hij zal het ook vragen aan de schriftgeleerden. Wat denk je, wat makkelijker is om te zeggen? En dan gaat het niet om het zeggen, maar wat makkelijker is, om te genezen of te vergeven. Want om te vergeven, weet Jezus, dit gaat me wel wat kosten. Dit gaat me alles kosten. Allereerst nodige gemeente is vergeving. Zelfs als we ziek zijn, mogen we bidden om vergeving. Ja, wie wil daaraan? We weten 101 dingen te noemen in onze gebeden wat Jezus zou moeten doen. Ten eerste dit en ten tweede dat en u kent het allemaal. Maar hij roert allereerst de zonden aan. Dit ben jij, verlamde man. Dit zijn jullie vrienden. Dit zijn jullie allemaal hier tezamen in huis en daarbuiten. En ook jullie fariseeën en schriftgeleerden. zondaren. En waar het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd wordt, komen de zonden aan de orde. Dat Jezus hier kan spreken, uw zonden zijn u vergeven, heeft ook alles te maken met de boeteprediking van Johannes aan de Jordaan. Bekeert u en gelooft het evangelie van de vergeving van zonden. En het wonder van de genezing van deze man is ondergeschikt aan het woord van vergeving. Vergeving, dat zijn bressen in de muur om uitzicht te geven. Dat zijn wonderen. En die komen bij het woord en die bevestigen dat het eigenlijke woord in de Bijbel vergeving is. Loslating. Bedekking. En zo gaat het koninkrijk der hemelen met dit machtswoord van Jezus open. Het is immers een rijk van vergeving en verlossing. Dat moeten we niet overslaan. Hou het maar vast. Hij zal zalig maken van hun zonden. Misschien hebt u wel eens geïrriteerd of jullie wel eens wrevelig gedacht. Moet dat nou in elke preek en in elke kerkdienst, moet dat altijd weer aan de orde komen, die zonde? En die man op de preekstoel en de ouderling op huisbezoek. Ze willen het me maar aanpraten. En moet ik dat dan napraten? Nou, we praten niks aan. Je bent het. Maar ik word er helemaal niet door aangesproken. Kreeg van de week ook nog te horen bij iemand op bezoek. Ik doe nog wat pastoraat in een gemeente. Waar iemand zei, wat kom je nou toch doen in deze wereld met al die ellende, met haat en angst en oorlog en geweld. En dan vergeving, dat slaat toch nergens op. Maar hoe kan dan over genade gesproken worden? Deze verlamde man protesteert niet. Hij laat het helemaal over zich heen komen. Wat verwoesting van leven is, dat weet hij. Het verlamt ons. En de fariseeën en schriftgeleerden zullen zien dat hier in het huis waar Jezus is, die vergeving het allereerst wordt verkondigd aan iemand die er nog op één stap naartoe kan lopen en naartoe kan gaan, die geen enkele bewegingsruimte heeft. De zonde verlamt ons. Dan moeten we zeggen, Heere, ontferm u mijner. Help mij, riep de Canaanese vrouw. Het was een kort gebed, maar naarmate het korter is, wint het aan kracht. De verhouding met God is in het geding. Dat moet goed komen en hersteld worden. Hoe zou ik voor hem kunnen verschijnen als hij al mijn ongerechtigheden gadeslaat? Ja, maar nee, daar is vergeving. Altijd bij hem geweest. Voor de grootste der zondaren, schrijft Paulus. U kunt altijd bij hem terecht. En daarom moeten we niet zo gauw bidden en denken en zeggen, help die lamme man nou maar gauw. Want dan doen we Christus tekort en onrecht en schade, ook aan de naaste. Uw zonden zijn u vergeven. Hoe kan dat? Omdat ik ze wegneem. Ik neem ze op mijn schouders. En het oordeel over die zonden dan, dat komt op mijn hoofd. Meer dan gruis en puin en steen. Zoals een loodzware last van u en jou wordt weggewenteld, terwijl je er misschien onder gebukt gaat. Kind, al is alles van jou en van u zonde. Het woord van Christus is vergeving. En God ziet in Christus geen van hun zonden aan. Dat is toch wat? Daar blijf je maar op turen. Een woord boordevol van genade. Want waar de zonden vergeven zijn, laat God niet alleen zijn toorn varen, maar dan wil hij ons ook het allerbeste geven. Zijn heil. Het hoogst geluk zingen we in de psalm. Of zeggen we met de dankzegging bij het sacrament van de heilige doop. Heere, ik dank u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en tot uw kinderen hebt aangenomen. Daar moet je toch eens even op turen. Toen al, bij je doop, heeft God tot je gesproken. Woorden van vergeving. Van gedachten en daden die heel je leven je zullen doortrekken. En Jezus kan het zeggen, want hij spreekt hier in de volmacht van zijn Vader. Door de Heilige Geest. We zijn in zijn nabijheid. God is in ons midden. Dan moeten we niet zomaar luisteren, horen en weg ermee. Dan horen we en komen we in de kerk om ervan te leven. Horen we het? Alleen maar dan zijn het woorden. Leven we ervan, dan doen die woorden je wat. En dan kom je niet meer van Jezus Christus los. Ik zie die verlamde daar op de grond, op zijn matrasje, stilzwijgend naar Jezus kijken. Hoort hij dat nou goed? Vergeven? Die woorden kun je alleen maar indrinken. Zoon, kind, ik heb het allerbeste met je voor. Dat is het evangelie. En hij mag het dankbaar aanvaarden. Dat is toe-eigenen. We zongen het psalm 130. Staat niet in de oorspronkelijke tekst van de psalm, maar het is een prachtige toepassing. Zo doe hij ook aan mij. Ja, zegt iemand, maar gaat dat dan zomaar? Kijk, en weer besluipt je die argwaan. En weer zouden we aan die arme, verlamde man vragen stellen. Stel liever de vragen aan de Heer Jezus. Wilt u mij dat echt geven? Ik heb zo lang in dubio en in twijfel geleefd of het ook wel voor mij is. En ik kom er maar niet uit. Die weldaad van uw genade, die u zelf tot mij spreekt, is dat mijn enige zekerheid? Deze beloften, uw zonden zijn u ver... Ja, dat is de enige zekerheid. Een andere zekerheid krijgt u niet. Niet in uw gevoel, niet in uw verstand, alleen in dit woord. Is toch boven alle verwachting. Beste vrienden, jullie die de lamme man gedragen hebben, hadden jullie dit verwacht? Krijg je nou niet veel meer dan jullie bedoeling is en wat iemand voor mogelijk houdt? Uw zonden vergeven. Het wordt met gezag gezegd. En evengoed als hij spreekt, sta op en het geschiet, is die zondevergeving ook. Hij is, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En die vergeving van zonden mag centraal staan in de bediening van woord en sacrament. En ze komt regelmatig niet aan de orde, maar ze komt aan bod hier ook in de kerk. En we doen er een leven lang over om dit woord van de Heer Jezus in te drinken en te verstaan. En dan leggen we gelijk de link naar die eerste vraag van de catechismus. Wat is u nodig te weten om in troost van het evangelie te leven en te sterven? Mijn ellende, mijn zonden, de verlossing in Christus. En de dankbaarheid die het van Jezus heeft horen zeggen, zoekt zijn naaste. Kom, ga met ons en doe als wij. Je draagt de naaste. Je tilt hem op. Je draagt hem in het gebed aan Jezus' voeten. Een krachtig wapen. De verlamden, de kreupelen, de gedeukten, de terneergestorten, de vleugellam ter aarde liggende. Neem ze maar mee in je gebed, tot op het dak. En al wat ons te doen staat, is hem of haar met uzelf aan de voeten van de Heere Jezus neer te laten. En dan is het woord aan hem. Uw geloof, uw vertrouwen, hoe wankel ook, zijn woord, zeer verrassend. Het is een woord met macht. En in die zekerheid van de vergeving zegt Jezus, ga naar uw huis. Amen. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u voor uw onfeilbaar woord. Dat zal nooit zijn doel missen. Dat zal ons treffen. Dat zal ons op de plaats zetten waar wij zijn, als onheilige en onreine en onrechtvaardige mensen. Maar die ons ook optilt, weer op de voeten zet, om heen te gaan naar onze huizen in vrede, naar uw woord. Wij danken u voor al uw goede gaven, voor uw liefde, voor uw zondaarsliefde. Wij danken u voor uw bewogenheid en ontferming over de ellendigen, de verlamden naar lichaam en geest, waarin wij gevangen zijn in een wereld van het kwaad. Er zijn veel zieken en ziekten, en wij bidden u voor hen. Zij die korter of langere tijd te kampen hebben met lichamelijke gebreken thuis of elders. Voor hen die verdriet meedragen vanwege het verlies van een geliefde. We danken u dat er ook mogelijkheden zijn van herstel en genezing. En we bidden en danken met Jan Kreling, nu hij een positief resultaat mocht ontvangen, dat hij verder door u aan uw hand geleid wordt. Wetend van de toekomst van uw koninkrijk. Wij bidden u, Heren, voor de voorbereidingen van de vakantiebijbelweek de komende zomer. Wil daarin dat eenvoudige evangelisatiewerk, wat toch soms zo moeilijk kan zijn, het eenvoudige woord wat wordt verteld aan kinderen en misschien ook aan volwassenen, zijn vruchten mag voortbrengen. Een enkele hint om naar Jezus te gaan is genoeg. We bidden u voor uw volk Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Wil zijn met het Joodse volk en de volken rondom. Heere, geef ons te verstaan dat bij u alleen vergeving en heil is. Dat heil is uit de Joden. En dat heil is verschenen aan alle mensen, de zaligmakende genade. We bidden u voor de situatie in Oekraïne. Geef dat ook daar niet op mensen of op wapens of op geweld vertrouwd wordt. Maar dat in uw kracht, dat in zwakheid wordt volbracht, alleen toekomst ligt. Wees met hen die op de vlucht zijn en van man en zonen gescheiden zijn, omdat ze moeten vechten aan het front. Heere, geef verstandig inzicht bij de geweldenaars die met mensenlevens kunnen voetballen, zo denken ze. Geef dat er een ommekeer mag komen. Een ommekeer naar u. We bidden u voor de doorwerking van uw Heilige Geest, die het woord en het evangelie in ons hart legt. De blijde boodschap. Doe dat hier in de gemeente van Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, maar ook over heel de wereldwijde kerk. Bewaar uw kerk en geef dat mensen mogen worden ingewonnen in een wereld vol twijfel, vol aanvechting, vol bestrijding, vol mensen die het allemaal lauw laat. Die onverschilligheid zal onze tijd wel uitduren, is zo lamlendig. Heer, wij bidden u, geef dat we daarmee breken en mogen opstaan door de kracht van uw geest in een nieuw leven met u. Ga zo met ons naar onze huizen. Zegen ook het verdere van deze dag, ook de middag- of de avonddiensten die nog belegd worden. Bewaar ons bij uw woord. Wees met de kinderen en allen die weten dat Jezus de goede herder is. Geef dat ze ook mogen vragen om bij zijn kudde te mogen horen, nu en altijd. Dat bidden wij u uit genade. Amen. We zingen ten slotte Psalm 27 en daarvan het laatste, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Jongens en meisjes, vergeet je huiswerk niet. Zoek maar op je smartphone, 4 mannen en een zieke vriend. Welke woorden van de Heer Jezus zijn niet gevat in een couplet? Gaat u heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere en ontvang zijn genade. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de vertroostende gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.